Update.
Bessie Schoonaars. Dag collega.
Dag collega.
Instagram gaat influencers financieel bijstaan bij het maken van content. Maar niet helemaal zonder voorwaarden. Hè? Ze kunnen ook zeggen wat ze willen.
Ja, nou ja, goed. Kijk, voorwaarden is niet zo gek. Hè? Maar dit zijn opvallende voorwaarden, kun je zeggen. En het is natuurlijk niet zo gek dat je afspraken maakt. Maar wat zegt Instagram dan tegen deze mensen? Je mag alles maken, doen en zeggen. In principe zolang het maar niet over politiek of verkiezingen gaat. Schrijft Bloomberg, die een contract heeft ingezien waar dit dan allemaal om draait. En wat is er nou opvallend aan? Instagram is natuurlijk van Facebook. Facebook ligt onder vuur vanwege het beleid rondom de politieke advertenties. Hè? Die gaat advertenties van politici niet factchecken op onwaarheden. Want, zeggen ze, vrijheid van meningsuiting, free speech, vinden we belangrijk. Maar wat doen ze hier eigenlijk? Bij een andere onderneming dus. Daar gaan ze wel sturen als het gaat om uitingen over politiek en verkiezingen.
Zit er toch een bepaalde logica achter het beleid van Instagram?
Nou, er is in ieder geval veel kritiek op. Ja. Hè, want er wordt dan geschreven, het is hypocriet en gek. Maar wat Facebook ook gezegd heeft natuurlijk, daar moest ik nog even aan denken, is dat het natuurlijk alleen bij politici dat beleid hanteert. Omdat ze willen dat je ziet wat die mensen zeggen, ook als het onzin is. En deze influencers zijn natuurlijk geen politici, dus dat ligt wellicht wat anders. Maar goed, kijk je puur naar het argument, wij willen free speech. We willen, je moet gewoon die dingen kunnen zeggen, je mening kunnen geven. Enzovoorts, dan is het natuurlijk wel weer wat gek.
Ja, absoluut. Ja. Waarom gaat Instagram die influencers überhaupt betalen? Ja, dat doet iedereen eigenlijk, hè, met influencers.
Nou ja, goed, iedereen wel. Maar wat Instagram gaat doen is zeg maar geld geven dus om producties te kunnen maken. Langere, grotere producties voor Instagram TV. Waar dus ook langere videocontent te zien is. Ja. En dat is denk ik waar ze meer gebruikers vooral naartoe willen halen. Misschien ook belangrijk vanwege concurrenten als TikTok en Snapchat. Die vergelijkbare diensten aanbieden. Die gaan wereldwijd heel hard. En daarom stoppen ze geld in. Maar niet zonder voorwaarden dus.
En dan komt er een onderzoek naar Apple's creditcard, Apple Card.
De Apple Card ligt onder vuur. Het heeft te maken met hoe wordt bepaald hoe hoog het krediet kan zijn, hè, die jij dus met die kaart hebt. De Apple Card wordt samen met Goldman Sachs uitgegeven sinds augustus, als ik me niet vergis, in Amerika. Maar het wordt nu dus beschuldigd van seksisme. Dat heeft namelijk te maken met een vooraanstaande techondernemer, dat is de oprichter van Basecamp.com. Die kwam vlak voor het weekend met een aantal tweets en die zegt, die Apple Card, die geeft mij 20 keer zoveel krediet als mijn partner, terwijl wij gewoon samen de financiën regelen, belasting betalen. Dat is dus voldoende reden geweest nu van New York's Department of Financial Services, dat is een partij toezichthouder, om dat te gaan onderzoeken hoe wordt dit nou allemaal bepaald?
Maar zijn er algoritmen? Ja, maar die mensen hebben misschien gescheiden bankrekeningen en die vrouw die gaf vroeger heel veel uit met de kaart. Ja. Dat kan natuurlijk, maar er komt op de kritiek van een van de oprichters van Apple ook, op diezelfde kaart.
Dat is toch wel opvallend. Steve Wozniak, die zegt zelf, ik krijg ook 10 keer zoveel krediet dan mijn vrouw. Las ik bij Reuters. En hij zegt ook, we hebben geen aparte bankrekeningen of afzonderlijke eigendommen.
We hebben alles op één hoop.
We hebben alles op één hoop en ook op één hoop aangegeven bij Apple. Hè. Dus alles wat zij weten van ons, dat is allemaal gelijkwaardig. Ja. Nou goed, daar gaat natuurlijk dan de kritiek om. Is er dan een algoritme die foute beslissingen maakt? Ik denk dat het hier vooral ook een gebrek aan uitlegbaarheid is. Het is gewoon niet duidelijk wat het algoritme doet. En daar zie je ook dat belang ervan. Als je nou weet wat het doet, dan kun je dit soort eventuele fouten, als daar de sprake van is, moet blijken, is nog niet duidelijk, kun je eruit halen. Maar goed, in ieder geval kritiek en onderwerp van onderzoek dus.
En dan, meer dan 10 miljoen Nederlanders zijn een potentieel doelwit van cyberaanvallen. Wie zegt dat?
Ja, dat wordt duidelijk uit een onderzoekje van Applied Risk. Dat is een beveiligingsbedrijf. En dat komt doordat steeds meer gebouwen worden geautomatiseerd. Dus op allerlei manieren worden allerlei systemen aan het internet gehangen. En daarbij is te weinig aandacht voor de digitale beveiliging van die systemen. Dat is dus een conclusie van dat cybersecurity bedrijf. Niet helemaal verrassend, denk ik wel, want er zijn vaak beveiligingsbedrijven die dit soort onderzoeken doen en die tot vergelijkbare conclusies komen. Eerder dit jaar was daar bijvoorbeeld Computest, die ook zei er zit een kwetsbaarheid in gebouwbeheersystemen, waardoor je ook allerlei zaken van buitenaf kan misbruiken en besturen. Vooral ging dat om sloten en deuren.
Ja. Waar moeten we hier dan bij aan denken?
Nou, we spraken eerder met Auke Huistra. Hij is dus partner bij Applied Risk en hij noemt even een aantal voorbeelden.
Liften, maar ook het openen van deuren op afstand, het beïnvloeden van airconditioning systemen, beïnvloeden van camera's, lichten, veiligheidsalarmen.
Ja, een hele opsomming dus van sloten, deuren, airco, camera's, alarmsystemen. Ik denk dat als de airco wordt uitgezet, dan is het vooral heel irritant. Maar als een alarmsysteem wordt ingebroken.
Wacht even, je een airco hebt in een ruimte waar je servers staan, hè, en je kan daar de verwarming... de verwarming omhoog zet en je zegt van, weet je wat, als je mij naar ransomware betaalt, zet ik je koeling weer aan, anders blaas je servers op.
Nou, dat is een creatieve gedachte. Je moet oppassen voor jou, Bas. Ja. Maar wel een goed punt, denk ik, ondertussen, inderdaad. En dat is natuurlijk het risico die we ook dichter bij huis kennen, privé, zal ik maar zeggen. Dat je dus spulletjes koopt, slimme apparaten, speakers, alles, die zomaar aan het internet hangt, zonder dat je even goed zorgt dat op zijn minst de basisbeveiliging op orde is.
Maar waarom kopen we dit dan?
Ja, is toch vaak gemak, zegt Huistra.
Die gebouwbeheersystemen die controleren eigenlijk alle functies die je in een modern gebouw hebt. En die zogenoemde smart buildings worden steeds slimmer. Steeds meer op afstand bestuurbaar ook. Hè, want dat is lekker gemakkelijk. En dus een hoop functionaliteit. Maar blijkbaar gezien het onderzoek wat we hebben gedaan, niet overal in ieder geval goed nagedacht over beveiliging.
Ja, niet goed nadenken over beveiliging, Bas. Hoe vaak hebben we het daar hier wel niet over? Hè? Dus gewoon wel een bekend risico. Vooral het gemak waar je dus voor gaat. En dan onderschatten ondertussen waar de risico's zitten en waar het mis kan gaan.
Maar hoe komt het dat die beveiliging dan zo gewoon slecht geregeld is vaak?
Nou ja, dat, volgens Huistraat is dat toch onduidelijkheid in dit geval over wie nou, als het om die gebouwbeheersystemen gaat, echt verantwoordelijk daarvoor is.
Wat je alleen ziet in dit geval is dat die gebouwbeheersystemen vaak een beetje vallen tussen IT en facilitair in. Niet vaak helemaal duidelijk wie dat nou beheert. Soms zijn het ook gebouwen die worden geleased van derde partijen. Waarbij het beheer van die systemen helemaal niet meer in de organisatie zelf ligt. En dat geeft wel absoluut risico's.
Ja, en dat is denk ik dus ook de wijze les. Hè? Opnieuw weer even, we herhalen het maar. Hou goed in de gaten, zorg ervoor dat er iemand verantwoordelijk is voor dat soort systemen. Zoals je dat thuis ook bent voor je eigen slimme apparaten.
En
zorg dat die beveiliging gewoon op orde is.